Dames en heren, hartelijk welkom bij deze meningsvormende sessie Lokaal Plan van Aanpak, Versterking en Wisselwoningen. Tijdens deze sessie behandelen we deze beide onderwerpen apart van elkaar. En we beginnen straks met het Lokaal Plan van Aanpak 2022 en vervolgens de wisselwoningen in de gemeente Groningen. U heeft vanmiddag om ongeveer 14:45 nog een aanvullende brief via een extra dagmail gekregen. Die kunt u in principe betrekken bij deze bespreking. Het gaat om de Ommelandenstraat, maar de privacygevoelige stukken die blijven dan even buiten beschouwing. Er is een afmelding van de fractie van de Stadspartij 100% Groningen. En digitaal aanwezig zijn Elisabeth Akkerman namens de VVD, de heer Herman Pieter Ubbens van het CDA en wethouder van de Schaaf. En de heer Van Kesteren zie ik nog niet, maar die zal dan misschien later aansluiten. Het is een meningsvormende sessie, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het uitwisselen van mening en het voeren van debat. Dus geen technische vragen alstublieft. We hebben ongeveer 2,5 uur de tijd voor beide onderwerpen. En dat betekent ongeveer 4 minuten per fractie per onderwerp om uw vragen te stellen, uw politieke beschouwingen hierover te laten spreken en uw zienswijze te delen. En het college heeft ongeveer 15 minuten per onderwerp. Dan kijk ik de zaal rond en naar de mensen thuis, wie ik als eerste het woord mag geven. Meneer Rebergen van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Verscheurd vertrouwen, dat is de titel van het rapport van de Nationale Ombudsman over de versterking in Groningen. Onder andere valt in het rapport te lezen dat er de afgelopen jaren meer erkenning is gekomen voor de situatie in Groningen. De gaswinning is bijna naar nul gedaald en de verantwoordelijkheid voor schadeafhandeling en versterking ligt nu bij het Rijk in de vorm van Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Hierdoor is er op papier meer helderheid over welke organisaties betrokken zijn en wat ze doen. Maar goed, dat is op papier en wordt nog niet altijd zo ervaren. Daarnaast constateert de ombudsman dat voor 8% van de adressen de versterking is afgerond. Voor de overige 92% van de adressen geldt dat zij zich in verschillende fases van het versterkingsproces bevinden. Concreet betekent dit dat 9 jaar na de beving in Huizingen we nu onlangs een zware beving bij Galsweer hadden, maar dat 92% van de adressen niet is versterkt. Overigens is de grond erg onrustig de afgelopen tijd en dat roept bij inwoners veel onzekerheid op. Het is daarom goed dat is aangekondigd dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Maar het duurt dus allemaal veel te lang. En natuurlijk zijn er ook goede dingen te melden en dat wil ik hier ook doen. We kunnen dan denken aan de bewoners van de Hamplaats die al enige tijd weer terug zijn in een nieuwe woning. De bewoners van de Fazandhof die binnenkort kunnen terugkeren naar hun woning. De plannen voor de Blinkertlaan om de Landenstraat die er nu liggen. De woningen aan de Jan-Zijlstraat en de Oldenheusstraat in Ter Post zijn opgeleverd. Maar we hebben als raad ook een gesprek gehad met de inwoners van Lellens die tevreden zijn met de voorgang die nu wordt gemaakt. Maar toch, het duurt allemaal veel te lang. Dat heeft te maken met de capaciteit die beschikbaar is. Ik sprak bewoners die onlangs een versterkingsadvies hebben gekregen, waarbij verteld wordt dat het wel eens 5 jaar kan duren voordat zij aan de beurt zijn voor de versterking. En de bewoners van de woningen aan de Jan-Zijlstraat hebben 1474 dagen moeten wachten voor hun woning werd gesloopt. En ook de bewoners van de Blinkertlaan en Ommelandere Straat zijn al heel lang onderweg in dit proces. En dat doet wat met mensen. In deze afbeelding, als het goed is, komt die er ook voor. Ik weet niet of dat gelukt is. In de krant van de GBB, jullie kennen hem misschien wel, is dat ook weergegeven met quotes van mensen die hebben gereageerd op de enquête. Ik zal een paar noemen. Deze ellende duurt allemaal zo lang, het houdt maar niet op. Vertragend beleid, voor veel bewoners slopend en het duurt veel te lang. Eind is niet in zicht, boos, woedend, moe, wanhopig. Ik ben er klaar mee. En hier vragen we aandacht voor de ondersteuning van inwoners die hierdoor in brede zin vastlopen. En er zijn mogelijkheden van ondersteuning. Inwoners kunnen daarvoor vergoeding krijgen. En we hebben aardbevingcoaches van de wijk gesproken. Ze doen belangrijk werk. Maar zijn toch bij veel inwoners nog niet bekend. Lijkt ons belangrijk dat daaraan gewerkt wordt. Kan het college aangeven hoe ze dat wil doen? En dan moeten we nu dit plan van aanpak bespreken. De opdracht aan de NCG voor versterking. En als we doorlezen, dan is het allemaal logisch opgebouwd. En kunnen we zien dat er hard gewerkt wordt. En dat is ook iets wat we willen onderstrepen. Er wordt hard gewerkt door de mensen in het veld. En ze doen echt wat ze kunnen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het LPA geeft per dorp goed weer wat de opgave is voor de komende tijd en hoe dat ingedeeld is. Zoals gezegd is de opdracht aan en een basis voor het gesprek met NCG wanneer het niet loopt. Dan nog over onuitlegbare verschillen die zijn ontstaan met betrekking tot versterking en sloopnieuwbouw. Want die zijn er. En de enige uitleg die eraan gegeven kan worden is die van verschillende bedjes, regelingen en afspraken waardoor het speelveld steeds verandert. Maar ja, dat is dus eigenlijk niet uit te leggen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Rebergen. Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Wijnja van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. We zitten in een periode waar de gasbevingen nog steeds prominent aanwezig zijn in het dagelijks leven van heel veel Groningers. Het is teleurstellend hoe nodig het nog steeds is om vanuit Groningen in de richting van Den Haag te blijven roepen dat er recht moet worden gedaan aan de situatie van onze inwoners. Nog steeds moet alles voor de helsdeuren weggesleept worden en blijft de Rijksoverheid schandalig genoeg de deur openhouden voor doorgaan met gaswinning in Groningen. De noodzaak voor het versterkingsprogramma en daarin snelheid te maken is daarmee maar weer eens luid en duidelijk geworden. Het gaat vandaag onder andere over de plannen voor 2022. En voorzitter, die plannen zien er wat ons betreft gedegen uit. Het is dan ook niet de inhoudelijke lijn waar bij ons in de fractie het gesprek met name over gaat. De afgelopen jaren hebben we veel gepraat over het bij elkaar brengen van de technische wereld die de versterking is en de leefwereld van de inwoners die met de versterking te maken hebben. Op veel in dit dossier hebben we met elkaar weinig invloed, maar precies op dit punt hebben we dat wel. En wat GroenLinks betreft moeten we dan ook inzetten op het verbeteren van dit proces. Voorzitter, voor mij is het bijzonder om dit debat nu te doen. Het gaat onder andere over de versterking van de batch 1588 woningen in Ten Boer. Een van de woningen waar het over gaat aan de Blinkertlaan was tot begin dit jaar ruim 15 jaar mijn thuis. En ook ik was daarmee een van de mensen die leidend voorwerp waren in het versterkingsproces. En ik kan u vertellen dat dat niet bepaald een fijne positie is. Niemand van ons heeft om al deze ellende gevraagd en als inwoner die wat ons betreft terecht de regie heeft in dit proces, word je overspoeld met informatie, data, brieven en beslissingen die genomen moeten worden. Mijn eigen ervaringen, gesprekken met inwoners en de observaties die wij daarin hebben opgedaan vormen een belangrijk deel van de inzet van de GroenLinks-fractie de afgelopen, maar ook de komende tijd. Want alhoewel het zeker belangrijk is om kritisch te zijn en te blijven op het beleid, vragen te stellen, te agenderen en een krachtig geluid vanuit Groningen naar Den Haag te zenden, hebben wij ook de behoefte om een positieve inhoudelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van onze inwoners. Er zit veel licht tussen de mensen die beroepsmatig bezig zijn in het gasbevingsdossier en de inwoners die er het slachtoffer van zijn. Wij zien een enorme onderschatting van wat er voor nodig is qua gesprekken, informatie en communicatie om inwoners allemaal goed op vlieghoogte te krijgen. Het kerstmokkenincident is voor mij een uitstekend voorbeeld van wat er al jarenlang speelt in dit dossier. Nieuwe mensen komen werken in het gasbevingsdossier en stropen de mouwen op om echt iets voor elkaar te krijgen. Beloven in al hun optimisme van alles dat ze uiteindelijk niet waar kunnen maken en bewoners blijven zitten met weer een deuk in hun vertrouwen. Als je je lerend vermogen strak organiseert, kun je dit soort dingen, denken wij, uit het proces lopen en worden fouten niet zo makkelijk dubbel gemaakt. Als we één ding zeker weten, is het dat de versterkingsoperatie nog jaren gaat duren. En het is belangrijk om te investeren in een proces van voortdurend evalueren en leren, om ervoor te zorgen dat we steeds beter begrijpen wat goed werkt en voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. We moeten dus blijven leren en verbeteren en daar kunnen we onder andere de input van onze inwoners voor gebruiken. En natuurlijk, er wordt al van alles gedaan. Er zijn onderzoeken, we hebben een aardbevingsacademie, we zijn zelf als raad in gesprek met inwoners om van te leren. Maar wij denken dat het nodig is een structurele leerlijn op te zetten die loopt naast de versterkingsoperatie, waarin adviezen van onze ervaringsdeskundige inwoners een belangrijke plek moeten krijgen. Want er is veel ingewikkeld aan dit dossier En op sommige dingen hebben we bijna geen invloed, maar wat we wel kunnen en moeten organiseren is dat dezelfde fouten niet meerdere keren worden gemaakt en dat we steeds beter begrijpen wat juist heel goed werkt en wat er voor nodig is om effectief naast onze inwoners te staan.
Dan heeft u een vraag van de heer Dijk van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Wijnjer van GroenLinks die houdt een verhaal over proces en naast bewoners staan en leerlijnen. Wat leert u uit de politieke keuzes die deze gemeente heeft gemaakt, dit college heeft gemaakt bij het bestuursakkoord en dan specifiek even over de maatwerkregeling voor volkomen onuitlegbare verschillen? Want daar zit een hele heldere politieke keuze in van het niet mogelijk maken van sloop, nieuwbouw, versterking. Waar andere gemeentes dat wel doen?
Nou, wat ik in ieder geval zie gebeuren is dat er worden op een gegeven moment keuzes gemaakt. Die hebben consequenties. Dat is nou eenmaal zo als je keuzes maakt. Sommige consequenties daarvan zijn volgens mij een hele goede ontwikkeling. Andere denk ik ook van ja, dat had ik eigenlijk liever niet. En wat ik dan vooral belangrijk vind waar het gaat om dat lerend proces is de afgelopen jaren is ook de inzet van de SP heel vaak geweest het verhaal van inwoners hier in deze raad brengen richting het college om ervoor te zorgen dat bepaalde dingen niet weer gebeuren, dat er beter overlegd wordt, dat er beter voorgelegd wordt. En ik denk, dat zou ik in mijn laatste zin gaan zeggen, wij gaan vanuit onze fractie werken aan een initiatiefvoorstel om dat beter te gaan doen. En dat op een structurele manier in te bedden in de versterkingsoperatie. En dan denk ik dat de lessen die inwoners ons kunnen leren, dat we die op een betere manier een plek kunnen geven, zodat het in het vervolg anders gaat en beter gaat.
Voorzitter.
Een laatste vraag, want mevrouw Wijnjer is ook al ruim door de tijd heen.
Ja, voorzitter, dat was geen antwoord op mijn vraag. De antwoord op mijn vraag was over bijvoorbeeld de oneven huisnummers aan de Ommelandenstraat. Dat is zo'n voorbeeld van waar je een maatwerkregeling ter voorkoming van onuitlegbare verschillen zou kunnen toepassen. Daar had het college vanuit het bestuursakkoord zelf de politieke keuze kunnen maken om mensen de gelegenheid te geven voor sloop, nieuwbouw en versterking. Omdat het vergelijkbare woningen zijn aan de overkant van de straat. Dan is mijn vraag aan GroenLinks niet zo ingewikkeld. Vindt u ook dat wij de politieke keuze die het college heeft gemaakt bij dat bestuursakkoord, als gevolg van dat bestuursakkoord, moeten terugdraaien en mensen de mogelijkheid moeten geven om wel mee te gaan in de versterking en wel mee te gaan in de sloopnieuwbouw. Net zoals hun buren aan de overkant.
Nou, bij een antwoord op de vraag van de heer Dijk was er wel degelijk, want de heer Dijk vroeg mij wat leren we van het gevolg van deze keuze en daar heb ik antwoord op gegeven. Het is zo dat als je naar de plannen kijkt, hoe ze er nu liggen, hoe de indelingen zijn gemaakt voor de verschillende woningen, dan is dat te volgen, maar ook moeilijk uit te leggen in die zin dat, dat het een ingewikkelde constructie is, waarvan ik ook denk, ja, als de heer Dijk tegen mij zegt, laten we gezamenlijk naar onze Tweede Kamer woordvoerders gaan, die allebei heel actief zijn in dit dossier. En we gaan tegen de minister zeggen, wij vinden eigenlijk dat een regeling ruimer moet en daar gaan we samen voor lopen. Dan ben ik helemaal aan boord. Wat ik hier nu graag wil regelen, is dat de keuzes die er zijn gemaakt, dat we ervoor zorgen dat we dat op een goede manier afstemmen, regelen met onze inwoners. En dat we ook niet hier de indruk gaan wekken dat we allerlei dingen kunnen regelen die we misschien helemaal niet kunnen waarmaken. Want u heeft net mijn kritiek op dat hele gedonder in dit dossier gehoord. En daar wil ik in ieder geval niet aan meedoen.
Dan heeft u nog een vraag van de heer Rebergen van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Mevrouw Wijnjer die geeft aan van ja, ze wil een leerlijn opzetten. Ik denk dat het op zich wel een goed idee is. Maar ik denk mevrouw Wijnjer ook niet dat heel veel van de onduidelijkheid, want dat is wat we vooral hebben opgehaald bij inwoners, dat heel veel in de communicatie fout gaat. En wat mevrouw Wijnjer zelf ook zei, toezeggingen van mensen met de allerbeste bedoelingen die niet waargemaakt worden. Maar dat heel erg veroorzaakt wordt, juist doordat de regelingen tussentijds steeds zijn aangepast. Dat mensen toch weer voor andere regelingen aanmerken komen of weer in een andere bed vallen. Dat we er wel een beetje van uitgaan dat die tijd wel geweest is van aanpas van de regelingen. En dat we daardoor ook veel duidelijker kunnen zijn in wat mensen van ons kunnen verwachten.
Mevrouw Wijnjer voor een korte reactie en dan wil ik u ook vragen om af te ronden.
Ja, Nou, dat vertrouwen wat de heer Rehberg heeft dat alle regels niet nog meer gaan veranderen, dat heb ik dan even nog niet. Hè. Dat is meer eerst zien dan geloven. Wat mijn pleidooi vooral is, is dit soort dingen komen we nu zeg maar onderweg tegen. En daar is de hele tijd een groep inwoners het slachtoffer van. Onze analyse is, als je dat op een goede manier structureert, net zoals het versterkingsproces nu heel erg gestructureerd is, ook doorlopend evalueren en leren, goed organiseren, dat de kans veel groter is dat je dat soort dingen niet zeg maar in het veld tegenkomt, maar al voor kan zijn. En daar moeten we volgens mij op inzetten.
En u was ook klaar met uw bijdrage. De heer Bushoff van de Partij van de Arbeid.
Ja, even vooraf, voorzitter. Ik begreep goed dat die twee onderdelen uit elkaar getrokken zijn. Hè? Want ik had het met elkaar verweven, maar dan ja, probeer ik daar eventjes die dingen weer met elkaar los te trekken. Dat gezegd hebbende, de afgelopen tijd hebben we relatief veel en heftige aardbevingen in Groningen gevoeld. En dat zorgt bij veel Groningers voor een gevoel van onzekerheid over de veiligheid van hun huis. Moedeloosheid over de vraag, wanneer houdt dit op? En een gevoel van boosheid wanneer de minister aangeeft mogelijk toch meer gas te willen winnen uit Groningen dan is afgesproken. En het is volstrekt helder dat dat onacceptabel is. Ook onderstrepen de aardbevingen van de afgelopen tijd nogmaals de noodzaak voor de versterkingsoperatie. En sinds kort is de versterkingsoperatie volledig publiek georganiseerd. De NAM is daarmee op afstand geplaatst en het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. De uitvoering daarvan is belegd bij de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, en de gemeente geeft middels het lokaal plan van aanpak opdracht aan de NCG wanneer welke huizen versterkt moeten worden. En over dat LPA 2022 een aantal punten vanuit de Partij van de Arbeid. In de eerste plaats, de minst veilige woningen in onze gemeente, ofwel zogenoemde P50 woningen, worden met een verhoogd woningen met een verhoogd risicoprofiel zijn nagenoeg allemaal versterkt. Toch zijn er nog 8 adressen in Ten Post die nog niet zijn versterkt en waarbij dat ook nog even op zich laat wachten. Omdat de planning, zoals weergegeven in het LPA, aangeeft dat de beperkte capaciteit die beschikbaar is, eerst wordt gebruikt voor opnames in de stad Groningen. Het lijkt de PvdA logisch om juist prioriteit te leggen bij deze 8 adressen met een verhoogd risicoprofiel. Graag een reactie van het college. Dan ten tweede. De uitvoeringscapaciteit loopt achter bij de beoordelingscapaciteit. En juist om vaart te maken met het daadwerkelijk versterken van huizen, in plaats van alleen het plannen maken, is het bedrijfsbureau in het leven geroepen. 6 regionale bouwbedrijven gaan gezamenlijk aan de slag met het versterken van zo'n 1100 woningen uit de zogenoemde batch 1581. In onze gemeente, in bijvoorbeeld Lellens, werkt dit goed. Sinds dat BI betrokken is bij de versterking in Lellens, loopt dat snel en naar wens. Voor Lellens geldt dat de huizen die zich nu nog in de planvormende fase begeven, middels deze aanpak van het bedrijfsbureau de uitvoerende fase in zullen gaan. Daarmee worden vrijwel alle huizen in Lellens op deze wijze versterkt. Voor Ten Post en Witte Wierum geldt dat 157 adressen die zich nu ook in de planvormende fase begeven, ook middels het bedrijfsbureau versterkt zullen worden. Maar het is de PvdA nog niet duidelijk of dat ook geldt voor de 127 adressen die zich nu nog in de beoordelende fase begeven. Anders gezegd, gelet juist op de positieve ervaring van deze aanpak, lijkt het de Partij van de Arbeid wenselijk en is ook de vraag of het mogelijk is om ook bijvoorbeeld voor deze 127 adressen de gevolgde aanpak middels het bedrijfsbureau te gaan volgen. Graag een reactie van het college. En voorzitter, dan nog een ander punt. Dat werd ook al eventjes gememoreerd door mijn collega van de ChristenUnie en er ging net ook al even een debat over. Dat gaat over de woningen in Ten Boer en de woningeigenaren die die eigenlijk het gevoel hebben dat ze anders worden behandeld dan hun overburen. Dat zijn woningen die in de zogenoemde blok B van de bestuurlijke afspraken vallen. Dat wil zeggen dat ze al net of kort geleden of nog niet een versterkingsadvies hebben gekregen en dat ze in aanmerking komen voor een vergoeding van €30.000, maar waar naar alle waarschijnlijkheid het versterkingsadvies niet zal leiden dat zij ook sloopnieuwbouw krijgen waar andere huizen dat wel krijgen. En hoewel je met dat soort afspraken die altijd arbitrair zijn ze misschien wel kan volgen op een gegeven moment, is het voor mensen wel heel moeilijk te begrijpen waarom en hoe dat zit. En hoe kan het nou dat, omdat ik net wat later in het proces ben gestart, mijn woning niet opnieuw opgebouwd wordt en de woning van mijn overbuurman misschien wel. En wat de Partij van de Arbeid dan ontzettend stoort, is wel heel erg zacht uitgedrukt, is dat de minister daarvan aangeeft, ja, sorry jongens, dat is een kwestie van de gemeente. Als het aan de minister en het Rijk had gelegen, hadden die mensen helemaal niks of heel veel minder gekregen. De gemeente heeft voor de poorten van de hel die subsidieregeling voor blok B moeten wegtrekken. Ze hebben er nog op het laatst voor kunnen zorgen dat die woningen überhaupt nog werden toegevoegd aan een subsidieregeling met blok B. En bovendien houdt de minister ook nog de hand op de knip als het gaat om maatwerk bieden in deze situatie. Kortom, ik vond het werkelijk waar stuitend en echt onbegrijpelijk dat de minister in deze situatie naar de gemeente wijst. En ik zou daar ook graag een reactie op willen van het college. Voorzitter, volgens mij zijn dat mijn punten ten aanzien van van het LPA. En komen de volgende punten bij de wisselwoningen aan bod.
Dan heeft u toch nog een vraag van de heer Dijk van de SP.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk dezelfde vraag als aan mevrouw Wijnja. Vindt de heer Bussel van de PvdA ook niet dat het college de keuze had kunnen maken als gevolg van het bestuursakkoord, zoals bijvoorbeeld in Eems-Delta wel gebeurt, dat mensen mee kunnen worden genomen in sloop, nieuwbouw en versterking? Dus een politieke keuze die wel in deze gemeenteraad wordt gemaakt. Ik ben het met u eens dat wij Den Haag nooit aan onze
zijde hebben. Ik
ben het met u eens dat wij Den Haag nooit aan onze zijde hebben. Maar in dit geval kan het college ook zelf ingrijpen.
Ja, voorzitter. Volgens mij is het gewoon zo. Volgens mij klopt het niet helemaal de weergave die de heer Dijk voorschotelt. Want volgens mij zijn de afspraken die gemaakt zijn dat er een x-budget is voor dat soort woningen. En dat er binnen alles wat wij extra doen als gemeente, dat wij daar zelf voor zouden moeten gaan lappen als gemeente. En dat er maar een x-aantal woningen in aanmerking komen voor sloopnieuwbouw. En dat het dus niet zo is dat wij als gemeente makkelijk hadden kunnen zeggen of nu nog kunnen zeggen, die woningen gaan in aanmerking komen voor sloopnieuwbouw. Niet zonder dat dat op konto van de gemeente zou worden geschreven. En dat vind ik natuurlijk heel bizar, want dat is bijna een valse tegenstelling. Want die keuze kun je in de gemeente niet laten maken. Daar hebben we niet de middelen voor. Dus dan ligt toch echt die keuze wederom bij het Rijk, dat zij er niet voor hebben gekozen om daar ofwel een financieel ventiel in te houden, ofwel met meer middelen op voorhand over de brug te zijn gekomen. Voorzitter, nog één ding. Ik vergat zojuist toch nog één punt wat volgens mij beter aansluit bij dit onderdeel van het debat dan bij het debat over de wisselwoningen. Dus mocht ik nog tijd hebben daarvoor, dan wil ik hem nu graag inbrengen en anders doe ik het alsnog bij het debat over de wisselwoningen.
U heeft geen tijd, maar ga uw gang.
Oh, dankjewel, voorzitter. Ja, tot slot dan nog eventjes. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik met het aardbevingsdossier bezig ben, hamer ik op de begeleiding van inwoners. En niet zozeer in de vorm van aardbevingscoaches, ook hartstikke belangrijk, maar vooral iemand die echt in alle praktische zaken kan ondersteunen. En dat gaat stap voor stap steeds beter. Er zijn bewonersbegeleiders van de NCG, gebiedsregisseurs van de gemeente en soms ook bouwkundig begeleiders. En vooral deze laatste persoon kan volgens mij een heel erg belangrijke bijdrage leveren aan het begeleiden van inwoners en aan het helpen begrijpen van welke technische keuzes een inwoner nou moet maken. Dus mijn vraag aan het college is eigenlijk of we er niet voor kunnen zorgen dat zo'n bouwkundig begeleider in de hele versterkingsoperatie bij een inwoner eigenlijk standaard op voorhand al wordt aangeboden om te helpen met het maken van de juiste keuzes. Dat was hem dan.
Dank meneer Bussoff van de Partij van de Arbeid. Wie mag ik dan het woord geven? Ja, dan toch de heer Dijk van de Socialistische Partij.
Ja, voorzitter, in uw uiterst linkse gezichts hoek van uw gezichtsveld. Voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan dat de SP-fractie ziet, hoort en ervaart dat mensen die voor de gemeente werken of mensen die bij de NCG werken en vaak ook uit Groningen zelf komen, hun uiterste best doen om het zo goed als mogelijk voor bewoners die gedupeerd zijn van de gaswinningen voor elkaar te krijgen. En dan kunnen we een heel procesmatig verhaal gaan houden. En dat hoor je heel vaak in dit soort debatten. Het lijkt één op één wat dat betreft op de toeslagenaffaire. Gelijk politieke partijen die in een soort processtand gaan zitten. Maar het zijn allemaal gevolgen van politieke keuzes. In Lelland was onze bijeenkomst hartstikke leuk. Daar waren bewoners ook enthousiast en blij over de manier waarop er met hen omgegaan werd. Uiteindelijk aan de Hamplaats en de Verzandhof kun je ook concluderen dat de bewoners een gemeente aan hun zijde hebben gevonden. Ging het altijd soepel? Nee, absoluut niet. Zijn er veel fouten gemaakt? Ja, absoluut ook. Maar daar hoor je ook bewoners vaak zeggen, als ze bij de gemeente aanklopt en het lukte, dan vonden we ze aan hun zijde. Hetzelfde geldt voor huurders in Ten Post, bewoners van de Jan Zijlstraat of in Woltersum. En zelfs de acties met de bewoners, onlangs nog in de Ommelandenstraat en de Blinkertlaan. Daar was wat voor nodig met de burgemeester en wethouder van de Schaaf. Maar zelfs dan vinden bewoners de gemeente ook aan hun zijde. En dan kan ik er niet omheen dat ik gisteravond bij de bewoners in Ten Boer aan de Ommelandenstraat oneven nummers, nummer 1 tot en met 31, op bezoek was. En jullie hebben ze ook gezien in de pers en in de media met hun verhaal. En dan moet ik toch iets gaan voorlezen. De allereerste reactie van burgemeester Beukema namens de gemeentes naar aanleiding van het gesloten bestuursakkoord. Voor gemeenten is dit een extra belangrijk onderdeel van het pakket. Wij krijgen nu de mogelijkheid om een hele straat of buurt op vergelijkbare wijze te versterken, in plaats van alleen afzonderlijke woningen. En dan liep ik gisteren met die bewoners door de straat heen en dan is het nog geen 20 meter en het ene huis wel en het andere huis niet. En het zijn dezelfde woningen. Voorzitter, dat is onuitlegbaar. En dan ga ik niet in een heftig debat nu met de heer Bussoff of met mevrouw Wijnja over of ze wel of niet deze bewoners steunen. Maar dan vind ik wel dat bij dat bestuursakkoord het college de verkeerde keuzes heeft gemaakt in de uitwerking daarvan. Ik zei het net ook al, daar had moeten staan niet u kan gebruik maken van de regeling van 30.000 euro. Daar had moeten staan, als mensen dat willen, dan kunnen ze van de mogelijkheid gebruik maken voor sloopnieuwbouw. En dan verwacht ik van ons college, van onze burgemeester, onze wethouder, maar ook van de Partij van de Arbeid en GroenLinks hier, dat ze op dat punt de politieke strijd aangaan, zowel lokaal als landelijk. En dat ze dus echt naast hun bewoners gaan staan op dit gebied, ook op dit punt, en die politieke strijd aangaan en niet gaan lopen kletsen over processen. Want dit is een directe consequentie van het bestuursakkoord en politieke keuzes die dit college heeft gemaakt. En dat kan een keer misgaan, begrijp me niet verkeerd, dat kan een keer misgaan. Maar dan moet je ook mans genoeg zijn om hem terug te draaien als het verkeerde keuze was.
Meneer Dijk, u heeft een korte vraag van mevrouw Wijnja van GroenLinks en daarna een korte vraag van de heer Bussoff van de Partij van de Arbeid.
Ja, ten eerste vind ik het echt heel raar en eerlijk gezegd ook een beetje belachelijk dat de heer Dijk onder andere ons gaat verwijten niet naast de bewoners te staan. Dat
was geen zins de bedoeling.
Okay, nou, dat is
absoluut niet.
Okay, dat is in ieder geval fijn, want dat ondergraaft dan het hele eerste deel van uw verhaal. Want volgens mij zitten wij hier allemaal hetzelfde in de wedstrijd en moeten we dat ook blijven, want daar hebben onze inwoners uiteindelijk het meeste aan. Maar het is toch zo dat los van wat je vindt van wat er wel of niet uiteindelijk precies in het bestuursakkoord is gekomen en wat wel en niet ook kan, hè, want dat weet de heer Dijk ook donders goed dat de mogelijkheden ook beperkt waren, zouden we dan niet moeten zeggen, niet hier elkaar een beetje de maat gaan moeten gaan zitten nemen, maar vooral zorgen dat we de ruimte creëren waar die gecreëerd hoort te worden. En dat is gewoon in Den Haag. Dat is niet hier. Dus dan moeten we toch niet tegenover elkaar gaan staan, maar vooral zorgen dat we ook richting onze inwoners zeggen, wat we kunnen doen, dat doen we samen voor jullie, met jullie in Den Haag.
Voorzitter, ik sta heel graag naast mevrouw Wijnja. Ik probeer haar zelfs naast mij te krijgen op dit punt. Stel je nou voor dat we zeggen, we doen het hele stadsbalkon niet. We hebben 16 adressen aan de oneven kant van de Ommelandenstraat die we wel doen. En dan ga ik met u, ik sta naast u, achter u, voor u. U mag op mijn schouders. Maar dan gaan we naar Den Haag en dan gaan we daar zeggen, dit deel van het bestuursakkoord deugt niet. Dat klopt gewoon niet, want dit is niet de enige en de enkele keer dat we het gaan meemaken de komende tijd. Dit gaan we veel vaker meemaken. En al die 16 bewoners aan de oneven kant van de Ommelandenstraat, die willen sloopnieuwbouw en een versterkt huis. En terecht ook. Want het is nogmaals totaal de regeling staat zelfs in dit stuk als onuitlegbaar. Nou, daar zit geen woord Spaans bij. Ik vind dat u nu niet eenzijdig naar Den Haag moet gaan wijzen.
Ik denk dat het antwoord duidelijk is, meneer Dijk. U heeft ook nog een vraag van de heer Bussoff van de Partij van de Arbeid. En ik hoop dat die vraag korter gesteld kan worden dan mevrouw Wijnja net deed.
Ik ga mijn best doen, voorzitter. Ja, kijk, ik kan mij helemaal vinden in dat er ook nog wel wat hiaten zitten in dit bestuursakkoord. Bijvoorbeeld dat er geen ventiel zit, hè, zoals dat heet, in als er maatwerk geleverd moet worden, dat er dan extra geld vanuit Den Haag komt, voor wat voor woningen dan ook. Dus is dat uw punt niet, dat u zegt, het Rijk heeft gewoon schijnbaar niet de mogelijkheid geboden en nog steeds wil de minister er niet aan om de gemeente in staat te stellen om waar nodig maatwerk te bieden. Even los van alleen deze situatie, in zijn algemeenheid geeft het Rijk die financiële ruimte niet. Dat is dan toch het probleem.
Voorzitter 1, ja. Maar dat is ook gevolg en consequentie van het sluiten van een bestuursakkoord zonder bewoners. En dat heeft de SP ook altijd in die tijd gezegd bij het sluiten van het bestuursakkoord. Als ook de regionale bestuurders bijvoorbeeld het gasberaad Groningen-Bodemwerking er allemaal bijgehouden had, dan was dit waarschijnlijk, had u veel meer melk in de melk te brokken gehad, bijvoorbeeld op dit gebied. En dan was dat eruit geschrapt. Er is geen twijfel over mogelijk dat dat was gebeurd. En het is gewoon toegestaan dat dat niet is gebeurd. Dus ik ben het aan de ene kant met u eens. Maar aan de andere kant zegt, dit is wel een logisch gevolg. En als u zegt, dit had niet moeten gebeuren, laten we dan de oproep doen of politiek de strijd aangaan dat we op dit gebied het bestuursakkoord aanpassen en aan gaan vechten. Daar vindt u mij nogmaals op uw zijde, mag ook op mijn schouders. Maar dan moeten we dat wel gaan doen. We moeten wel die politieke strijd aangaan en niet gaan zeggen, dit gaan we uitleggen aan bewoners en we zien wel even.
Dan nog één korte vraag van de heer Bussoff.
Voorzitter, kijk, even... In de eerste plaats is het natuurlijk te makkelijk om te zeggen, ja, dit bestuursakkoord had, als het aan mij had gelegen, altijd beter gesloten kunnen worden. We weten dat het een keiharde strijd is geweest tussen gemeenten, tussen Groningen en de Rijksoverheid. Dat is het probleem, dat die strijd keihard wordt gevoerd. En daar is dit de uitkomst van, waarvan we weten dat de bestuurders er vol voor zijn gegaan in onze regio. Dat is één. En twee, even los van alleen deze specifieke situatie, waar de heer Dijk het over heeft, ja, is het antwoord. En u vindt mij aan mijn zijde als het gaat om kijken naar, nou ja, of we het Rijk zover kunnen krijgen in het voorzien van een financieel ventiel voor het bieden van maatwerk. En dat gaat even los van alleen deze specifieke situatie, want daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Maar het komt erop neer dat we ook in de toekomst nog wel vaker maatwerk zullen willen toepassen en daar de financiële ruimte voor zouden moeten hebben.
Dat was een hele lange vraag. En meneer Dijk kan die heel prima, denk ik, wat korter beantwoorden.
Nou, voorzitter, volgens mij hoef ik hem niet te beantwoorden. Ik ben blij dat de heer Bussoff dit zegt. Want als hij politieke strijd wil aangaan hierop, dan vindt hij mij aan zijn zijde. Ik zei alleen daarbij, is het wel heel makkelijk om enkelzijdig naar Den Haag te wijzen. Dat vind ik niet gepast, omdat het gewoon een gevolg is van het bestuursakkoord. Nogmaals. Voorzitter, daarom zei ik, en dat is ook een oproep van mij. Ik roep deze wethouder op dat hij de keuze maakt om deze bewoners de gelegenheid te geven voor sloopnieuwbouw en versterking. En dat hij dat verhaalt op het Rijk. En de kosten bij de minister neerlegt. Ik ben gisteren dus inderdaad bij die bewoners geweest en met hen in gesprek. Ik twijfelde niet aan dat zij samen met u op willen trekken. Dan heeft u de Partij van de Arbeid mee. U heeft GroenLinks mee. Ik ga met u mee. We nemen die bewoners mee. En tot slot, een laatste opmerking hierover. Ik moest de bewoners vragen of u bereid bent om samen met de burgemeester bij hen op bezoek te gaan. Om dit met hen te bespreken. Graag een antwoord op die laatste vraag.
Dan gaan we naar de heer Ubbens van het CDA.
Ja, dank u voorzitter. We hebben denk ik, en dat hebben meerdere raadsleden het al gezegd, allemaal hier eenzelfde doel. Hè? Dus zo snel mogelijk die versterking, zodat zo snel mogelijk al onze inwoners weer in een veilig huis kunnen wonen. Maar voor ons ook allemaal is het duidelijk hoe ingewikkeld dat dan is. En de heer Rehberg heeft ook wat een en ander over gezegd, hoe lang het al duurt. Als raad en als raadsleden moeten we denk ik ook ons oor te luisteren leggen bij de inwoners. Ik denk dat we dat op zich redelijk goed doen. Omdat we alleen dan horen en kunnen ervaren hoe wij hun het beste kunnen ondersteunen. Omdat we ons ook realiseren dat bijvoorbeeld bij zo'n LPA onze input een beetje beperkt is. En we gaan hier niet discussiëren over welk huis eerst en welk huis daarna. En op zich ziet zo'n LPA er vaak ook wel goed uit. En waar we misschien wel over gaan is bijvoorbeeld de communicatie. En we hebben het er vaak over gehad en zijn wel dingen verbeterd aan bijvoorbeeld de website. Maar nog steeds zie je dat inwoners soms moeite hebben de ambtenaren te vinden die erbij betrokken zijn. Dingen staan soms al wel in de krant of raadsleden. Maak mezelf ook misschien wel eens schuldig aan. Stel alweer vragen aan college. En dan zijn bewoners nog niet eens met de ambtenaren in gesprek geweest. Maar goed, dat zegt misschien toch ook iets over hoe bereikbaar die dan zijn. En nog steeds moet je op versterken en vernieuwen gewoon bellen naar 14050. Niet in elk dorp is een direct telefoonnummer te vinden. Dat zou misschien nog beter kunnen. De bestuurlijke afspraken, de impact daarvan. Daar hebben we het uitgebreid net over gehad. Daar was ik wel een beetje bang voor dat het zou gebeuren. Dat die bestuurlijke afspraken op een gegeven moment wel tot frictie zouden gaan leiden. Nou, op dat punt zijn we nu wel aangekomen. Natuurlijk was het zo dat die bestuurlijke afspraken op een gegeven moment nodig zijn. Als je de gaswinning terugbrengt en het risico op aardbevingen neemt daardoor dan fors af, dat is de aanname, dan hoef je niet tot in een eeuwigheid doorgaan met alle huizen in de regio volledig te gaan slopen en nieuw te bouwen. Dat staat denk ik wel duidelijk boven tafel. Of dat is duidelijk denk ik voor iedereen. Alleen, we hebben ons dus ook gerealiseerd, en daar heeft het, de bestuurders hebben daar hun best voor gedaan, en dan ben ik het wel eens met de heer Bushoff dat we ze daar de credits voor moeten geven, moet gekeken worden naar onuitlegbare verschillen. Alleen, en ik snap ook wel dat er een onderhandeling is geweest met een uitkomst, maar als we nu misschien constateren dat die uitkomst niet goed is en niet goed uitpakt op een aantal plekken, ben ik het wel een beetje eens met de heer Dijk, die dan zegt, en het zegt misschien wel meer, hoor ik net meer mensen zeggen, de financiering van die cluster B-groep, of blok B, dat is een vast bedrag, en daar moet alles binnen opgelost worden. Dat gaat niet lukken, want die maatwerkoplossing die dan wel genoemd wordt, die gaat niet werken als je daar niet ook wat extra geld bij kan zetten. En ik denk dat het misschien goed is om gewoon nog eens heel goed te kijken naar de uitwerking van die blok B bijvoorbeeld in Ten Boer. Pakt dat nou zo uit zoals we dat willen? Is dat goed uitlegbaar? Als dat niet zo is, dan moeten we inderdaad gezamenlijk optrekken om te kijken of we daar nog wat voor kunnen doen. Maar ja, ik hoor ook graag van de wethouder hoe hij erover denkt. Hoe gelukkig is hij nu met die situatie daar? Aan de andere kant blijft er natuurlijk altijd ergens een grens liggen straks. Bijvoorbeeld in Ten Boer, een deel van het dorp wat sloopnieuwbouw is en een deel van het dorp wat dat niet is. Maar goed, op het niveau van straten is dat lastig.
U heeft een vraag van de heer Rehberger van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Het gaat inderdaad over die onuitlegbare verschillen. Hè? En wordt aangegeven door het CDA van ja, daar zouden we naar moeten kijken van heeft dat de uitwerking die we willen. Nou, ik denk dat op zich, zoals we hier net ook al over gesproken hebben, dat het in ieder geval niet is zoals we dat graag zouden willen zien. Volgende week is er weer een debat in de Tweede Kamer over de versterking. Gaat het CDA ook bij zijn eigen partij dit punt onder aandacht brengen, zoals wij ook hebben gedaan?
Ja, uiteraard. Maar ik hou er gewoon niet zo van dat wij hier dan de gemeenteraad alleen maar een beetje lopen te wijzen naar Den Haag. Het gaat erom vooral in wat wij hier met z'n allen vinden. En ik probeer daar, een bijdrage aan te leveren, ook een eensgezindheid in te creëren. Omdat we dan, denk ik, het meest kunnen bereiken. Maar natuurlijk is het zo dat ik dat ook zal aangeven in Den Haag. Dat dit niet per se de oplossing is die wenselijk is. Heb ik nog een paar andere dingen? Nee, ik denk dat ik daar... Ja, tot slot. Wel één ander ding waar ik zelf ook nog wel mee worstel. En dat heeft ook met die bestuurlijke afspraken te maken. Kijk, het gaat allemaal uit van het idee dat de risico op gaswinning wordt lager. Het risico op aardbeving door gaswinning wordt lager. Maar goed, we zien toch weer een zware beving recent. En ik kan me heel goed voorstellen dat bewoners dan denken, ja, hoe veilig is dat eigenlijk? En wie zegt dat eigenlijk? En afgelopen zomer was nog weer de directeur van het SODM die geciteerd werd op RTV Noord. En die zei, ja, we weten eigenlijk niet zo goed op lange termijn wat de risico's eigenlijk zijn. Ja, dat soort berichten, dat brengt een heleboel onzekerheid met zich mee. En wat ik dan nu wel mis af en toe, is ik kan eigenlijk nergens die informatie goed vinden. Als ik daarin geïnteresseerd ben of ik wil weten hoe veilig is dat eigenlijk, wat ligt er eigenlijk onder, gewoon in lekentaal uitgelegd. Ik vind het eigenlijk niet. Ik lees alleen maar ja, het risico wat minder. Welke bewijzen daarvoor zijn, hoe zeker dat is, dat zie ik niet. Dus ja, daar zou misschien ook nog eens een keer wat meer informatie over kunnen komen op een voor iedereen toegankelijke manier beschikbaar gesteld. Zodat wij ook bewoners goed onderbouwd kunnen uitleggen dat hun huis niet meer versterkt hoeft te worden, omdat het risico op een zware beving echt minder is. En dat we niet alleen moeten zeggen, ja, dat zegt een expert, ik weet niet wie, maar het zal ergens gezegd zijn. Ja, daar zou ik ook iets meer informatie over willen hebben. Daar laat ik het voorlopig bij.
Dank u wel, meneer Ubbens. Dan kijk ik hier rond, thuis rond, de heer Van Zoelen, Partij voor de Dieren.
Ja, dank voorzitter. Ik denk dat heel veel al gezegd is over het lokaal plan van aanpak en ook de frustratie die de vele fracties delen over de enorme vertraging. En gelukkig dat er nu weer een nieuw lokaal plan van aanpak is en niet dat we weer een update hebben. En ik ben toch ook wel benieuwd van wat de strategie is, of we dit plan wel halen. Want we zien een werkvoorraad van 5000 woningen en daar wordt dan 400 van afgerond. Een heleboel in de uitvoerings- of in de beoordelingsfase. Ja, ik ben benieuwd van wat wordt onze strategie ook als uiteindelijk aan het eind van dit jaar blijkt dat de vertraging nog verder is opgelopen. En dan ook zeker de opmerkingen daarover zijn al gemaakt dat er nog steeds nieuwe aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, ik ben het eens. Ik kan me aansluiten bij alle opmerkingen die zijn gemaakt zijn over de frustratie. En ook dat dit losgetrokken moet worden. En daarvoor ligt ook een heel groot deel regie bij de overheid. En het is goed om daar met de vuist op tafel te slaan. En ook misschien om hier de noodtoestand over uit te roepen. Zodat er genoeg capaciteit beschikbaar komt om die mensen in welke regeling ook hun huis te versterken.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Klaassen van D66.
Voorzitter, dank u wel. Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken. Dat is wat is mij is bijgebleven van het werkbezoek dat we hebben gehad aan de aardbevingscoaches in Ten Boer en Ten Post. En wat doen deze mensen ongelooflijk goed werk. Zij en andere mensen, zoals onze gebiedsregisseurs, die staan naast onze inwoners en ze doen zo goed als kan wat ze moeten doen in dit ongelooflijke complexe dossier. En wij stellen met het lokaal plan van aanpak de kaders en geven de prioriteit aan in onze gemeente. En op de inhoud van dit plan hebben wij als fractie nog weinig aan te merken. Het geeft goed aan hoe we ervoor staan en welke prioriteiten er worden gesteld. En de typologie aanpak die wordt voorgesteld lijkt te kunnen leiden tot een versnelling van opname en beoordeling. En dat is op zich goed nieuws. Maar toch maken wij ons zorgen over de uitvoering door Nationaal Coördinator Groningen. Want hoewel wij op deze manier sneller een inschatting kunnen maken welke woningen versterkt moeten worden, lijkt Nationaal Coördinator Groningen er niet klaar voor. Het lijkt alsof door de opgetuigde bureaucratie vertraging op vertraging ontstaat. Is het dan ook niet een idee aan de wethouder deze vraag om een regionaal team samen te stellen waarin we de uitvoering van deze versterking op gang kunnen houden? Het is wat D66 betreft tijd voor minder overleggen en meer uitvoeren, waarin wij als gemeente aan het stuur blijven. Want hoewel wij hier in dit huis sturing geven op ons eigen plan, zijn wij slechts één van de 5 aardbevingsgemeenten die binnen de uitvoeringsoperatie van Nationaal Coördinator Groningen vallen. En in dit complexe governance-vraagstuk maakt het met de komst van het meerjaren versterkingsplan van de minister het en allemaal niet eenvoudiger op. Ik citeer even uit het lokaal plan over het voorstel van het meerjaren versterkingsplan. Afgesproken is dat het regionale plan regelmatig wordt bijgesteld op basis van ervaringen in de praktijk van de uitvoering. Dit heeft dan weer invloed op de planningen van de individuele gemeentes. En zo ontstaat, in dit stuk genoteerd, een iteratief proces waarin naar verwachting de aannames en daarmee de planningen met steeds grotere zekerheid ingevuld worden. Nou, dat klinkt allemaal heel goed, maar de vraag is hier, wie neemt nu uiteindelijk de beslissing wat prioriteit heeft? Hoe zijn wij als geheel van aardbevingsgemeente bestuurlijk voldoende in positie om een juiste afweging te maken? En hoe kunnen wij sturen op de versnelling van de versterking van Nationaal Coördinator Groningen? En daarmee sluit ik af, voorzitter. Laten we blijven samenwerken, zorgen voor minder bureaucratie en we gaan aan de slag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Klaassen. Dan gaan we denk ik naar mevrouw Akkerman van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad mijn hand inmiddels opgestoken. Ja, ook wat ons betreft is het plan van aanpak een logisch verhaal wat al door meer mensen is gezegd. Wij delen met D66 de hoop dat de typologie aanpak de versnelling kan brengen die daarmee verwacht wordt. En we hadden daarnaast exact dezelfde vraag als de Partij van de Arbeid over de 8 woningen die nog in de P50 groep vallen en die dan in de 2023 aan de beurt zouden zijn. Maar wat ons betreft zouden die dan ook eerder moeten. Het gaat tenslotte om veiligheid en dat staat wel voorop wat de VVD betreft. En voor wat betreft de discussie die eigenlijk zo net voorbij kwam over de bestuurlijke afspraken kunnen wij ons wel goed deels aansluiten bij het CDA. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Akkerman van de VVD. Dan komen we bij de wethouder voor de beantwoording. En die heeft daar ongeveer een kwartiertje de tijd voor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik goed te verstaan?
Ja, u bent goed te verstaan.
Ja, mooi. Oké. Okay. Dank u wel voor uw opmerkingen en vragen. Ik ga ze even bij langs in het lokaal plan van aanpak naast plan van aanpak zelf ook op een aantal specifieke zaken vragen gesteld. Dus daar ga ik zeker even op in. Ik begin even met het punt van communicatie. Ik denk dat daar gaat het vaak over. Daar eindigen we vaak mee in beschouwing, maar laten we daar hier maar even mee beginnen. Ik denk in zijn algemeenheid, en ik heb dat ook van meerdere fracties gehoord, en daar spreek ik ook mijn waardering voor uit, dat er veel waardering ook van uw kant is voor de inzet van onze mensen, maar ook voor de mensen van de NCG in dit dossier. Het is hard werken, het is zwaar werken, omdat er inderdaad veel regelgeving voortdurend is veranderd. Mensen begrijpelijk zwaar geforceerd zijn vaak in processen, en dan heb ik het over de bewoners. En dan is het als professional daarin af en toe buitengewoon moeilijk om daarin te opereren. En dat doen de mensen van ons ook naar eer en geweten met toomloze inzet en ook over het algemeen moet ik zeggen met heel veel kwaliteit. En ik merk aan u dat die ook worden gewaardeerd. Ik denk ook dat het van belang is dat u beseft als raad, en heeft u natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in, een aantal van u, de heer Ubbens, zei daar ook al iets over, dat zeker bij dit onderwerp natuurlijk vaak gebeurt dat bewoners u als raadsleden snel weten te vinden, dat ze ook de pers snel weten te vinden, dat is ook goed. Maar dat er natuurlijk ook medewerkers van ons zijn die vaak heel veel informatie en ook heel veel vragen kunnen beantwoorden. Dus het is ook altijd een verantwoordelijkheid van iedereen op te wijzen dat onze medewerkers er zijn en ook vragen kunnen beantwoorden. Dat het niet altijd nodig is, kan maar zo zeggen, om gelijk een raadslid of een wethouder of de burgemeester te bellen. We hebben echt goede mensen in dat gebied te zitten. En daar hoort dan natuurlijk ook bij dat ze goed bereikbaar zijn en goed vindbaar zijn. Nou, daar hebben we de afgelopen tijd veel in geïnvesteerd. Met bijvoorbeeld de website natuurlijk die genoemd is, maar ook bijvoorbeeld in folders met het infopunt dat we samen met de NCG doen. En alle zaken om dat verder te verbeteren, daar houden we ons voor open. Daar staan we voor open. Ook het punt van wat met name door mevrouw Wijnja werd aangehaald over het, ja, echt het leren communiceren, het leren van de dingen die goed en minder goed gaan in het dossier, zijn buitengewoon belangrijk. En mevrouw Wijnja maakt denk ik ook het verschil tussen de wereld van de techniek, de technische wereld, en de belevingswereld van die bewoner, en dat die soms wat buitengewoon veel uit elkaar lopen. Maar tegelijkertijd, ze kunnen niet zonder elkaar. Hè. Zolang dat die technische wereld en die wereld van de versterking, de organisatie van alles niet op orde hebben, dan zal die belevingswereld van die bewoner eigenlijk nooit tevreden kunnen zijn, al is het maar omdat die zaken niet op orde zijn. Maar ook andersom, wanneer we de belevingswereld niet in onze communicatie, al onze medewerkers, dat in onze communicatie niet internaliseren, dan zal die technische wereld niet goed gaan functioneren. En dat betekent dus eigenlijk dat, en in die zin vind ik dat zeer interessant, dat we een aantal zaken die we natuurlijk al hebben lopen, ook in samenwerking met kennisinstellingen, ook met de universiteit, dat daar het ontwikkelen van zo'n doorgaande leerlijn, lijkt ons zeker een goed idee en denken we ook graag verder over door. Dan het lokaal plan van aanpak in zijn algemeenheid. En begin ik even met het punt van de planning. En de frustratie die ook door een aantal van u, en die natuurlijk breed leeft in het hele gebied, ook bij het college, voor alle duidelijkheid over het feit dat het allemaal te lang duurt. Ik moet wel constateren, en het werd door een aantal van u ook een aantal voorbeelden genoemd, dat er natuurlijk wel nu echt daadwerkelijk een aantal projecten opgeleverd zijn. Dat er ook daadwerkelijk voortgang is. Een aantal jaren geleden leek er nog helemaal geen voortgang te zijn. Maar we moeten zeggen, als er de belofte is, bijvoorbeeld van de minister, om in 2028 deze hele versterkingsoperatie afgerond te hebben, dan moeten zaken, willen we dat waarmaken, echt veel en veel sneller dan het nu gaat. En daar is heel veel voor nodig. Natuurlijk zien we succesvolle voorbeelden, bijvoorbeeld de bouwimpuls zoals in Lellens. Heb ik een vraag, voorzitter?
Ja, u heeft een vraag van de heer Klaassen van D66.
Ja.
Okay. Ja, even een korte vraag. Hè. De ambitie van de minister 2028 om dit te realiseren. Bent u het met ons eens dat die kans dat we dat gaan redden wel heel gering is gezien de uitvoeringscapaciteit op dit moment?
Ja, kijk, ik probeerde dat op, zoals u het nu stelt u het heel stellig. Ik probeer het wat subtieler neer te zeggen. Kijk, zoals het nu gaat halen we dat zeker niet, laat ik het zo zeggen. Dus. En dat betekent dat er heel veel moet gebeuren om dit wel mogelijk te maken. En ik vind inderdaad ook dat we voorzichtig moeten zijn met beloven dat we dat in 2028 afgerond hebben. Tegelijkertijd moeten we ons goed realiseren dat ook 2028 nog 7 jaar verder is dan nu. Dus we hebben ook wel de plicht als gezamenwerkende overheden gezamenlijk om het zo kort mogelijk te laten duren. Maar op dit moment, ben ik het met u eens, moet het veel en veel sneller en moet er ook veel meer gebeuren. En er zitten een aantal redenen. Waarom dat zo langzaam gaat. Hè? In het verleden heel erg sterk natuurlijk de voortdurende schuivende regelgeving, de schuivende panelen, waardoor er steeds weer opnieuw gewerkt moest worden met nieuwe kaders. procedures die niet alleen in het aardbevingsdossier, maar natuurlijk in zijn algemeenheid in de bouw buitengewoon lang duren. Met alle zaken waarmee we met reguliere bouw te maken hebben, mogelijke vertragingen, kunnen we hier natuurlijk ook tegenkomen. Capaciteit, veelal genoemd, is ook een probleem. Wat in ieder geval niet het probleem mag zijn, is dat gebrekkige samenwerking en gebrek aan prioriteit binnen onze overheid. Dus in die zin ben ik het eigenlijk wel eens, bijvoorbeeld de heer Van Zoelen, die eigenlijk zegt van ja, wij moeten, en die verantwoordelijkheid hebben we ook als gezamenlijke overheden, om permanent eigenlijk heel hard met die vuist op tafel te slaan, dat in de strijd om prioriteiten, om capaciteit, dat Groningen de versterking en de schadeherstel echt met afstand prioriteit moet hebben als het gaat om het vinden van capaciteit. En ik heb ook wat, ik zie ook dat de nationale coördinator en ook de minister dat tot nu toe dat onderschrijft en er ook in ieder geval naar probeert te handelen. En daarin is ook van belang, zoals de heer Klaassen zegt, dat wij als regio gezamenlijk blijven sturen op die capaciteit. En dat doen we ook. We hebben het versterkingsoverleg Groningen, waar bestuurders in zitten van de verschillende gemeenten samen met de nationaal coördinator. Waarin wij daarop op de capaciteit van de NCG sturen en afspraken over maken. En we hebben ook met regelmaat overleg, bestuurlijk overleg met de minister en haar, de hoge ambtenaren van het ministerie, om ook voor te zorgen dat daar de inzet en de middelen komen. Dus daar ben ik het helemaal eens met iedereen dat een heel gevecht is om dat de komende tijd voor elkaar te bossen. Waarbij ik ook inderdaad voorzichtig wil zijn met het doen van beloftes. Want om 2028 te halen, in het huidige tempo gaat dat niet lukken. En dat wordt dus een hell of a job. Dan een punt, daar ga ik nu maar even over beginnen. Ik kom zo nog op een aantal wat meer specifieke vragen terug die door u gesteld zijn. Eerst even het punt van de Ommelanderstraat en het bestuursakkoord. Ik heb u een paar keer, iedereen leek dat echt expliciet of impliciet te zeggen, dat de verschillen die er in dit gebied in Ten Boer zijn, dat die het gevolg zouden zijn van het bestuursakkoord. Dat is niet het geval. Het bestuursakkoord heeft als doel gehad om verschillen die er zijn, onuitlegbaar zijn of uitlegbare verschillen, om daar zoveel mogelijk als het kon verschillen weg te nemen. Maar dat beseffen we ons heel goed, omdat we nu de manier waarop, en daar kom ik zo op terug, gewerkt wordt in het aardbevingsdossier, zullen we nooit alle verschillen weg kunnen nemen. Daar waar het niet kon, om compensatie te bieden. En dat is wat het bestuursakkoord ook heeft gedaan. En dat heeft de heer Bussel denk ik ook aangegeven. Daar hebben de regionale bestuurders, wij met onze mensen, echt ontzettend voor moeten vechten om de middelen te krijgen die daarbij bij behoren. Dus het idee dat in dat bestuursakkoord de verschillen zijn ontstaan, dat is in geen zin het geval. Het is eerder andersom. De verschillen die er al waren zijn dan wel verminderd, dan wel gecompenseerd. Dat was de bedoeling van het bestuursakkoord. En daar zijn we naar mijn idee ook in Groningen en ook in andere gemeenten binnen de mogelijkheden die we hebben in geslaagd. Nu even specifiek over wat er aan de hand is aan de andere vraag.
U heeft een vraag van de heer Rebergen van de ChristenUnie en daarna een vraag van de heer Dijk van de SP.
Ja, dank u wel. Ja, wethouder geeft aan van de verschillen zijn niet ontstaan door het bestuursakkoord, maar juist het bestuursakkoord heeft geprobeerd om die verschillen zoveel mogelijk weg te nemen. Ik denk dat het goed is dat de wethouder dat heeft toegelicht. Maar klopt het dan dat die verschillen zijn ontstaan door het alom niet geroemde methode van HRA?
Moet ik daar direct op antwoorden, voorzitter?
Oh. Ja, doet u dat maar.
Nou, ja en nee. Kijk, de verschillen zijn ontstaan door het principe dat wij vinden dat, en dat lijkt me op zich wel een goed principe natuurlijk, dat de woningen als ze versterkt worden, naar de, het moet veiligheid zijn, dat is de bedoeling, dat de versterking leidt tot veilige woningen, op dat moment beschikbare normen en die er zijn. En die normen zijn in de loop der jaren, door vermindering van de gaswinning, zijn die normen anders geworden. Het tweede principe wat we gezegd hebben, en ook dat is een heel goed principe, dat op het moment dat er gestart wordt met het versterkingsproces van de woning, dat niet tijdens dat proces de normen worden aangepast. En dat was precies wat de aanleiding was voor het bestuursakkoord, dat het Rijk op een gegeven moment zei van ja, we hebben nu nieuwe normen, we hebben nu nieuwe uitgangspunten en dan gaan we alle woningen tegen dat licht beoordelen en dan zou het tot een consequentie kunnen hebben dat er voor heel veel woningen geen versterking meer nodig was en ook was de consequentie dat ze eigenlijk ook na jarenlang wachten en onzekerheid zitten, eigenlijk helemaal nergens recht op zouden hebben. Wat wij toen met het bestuursakkoord gedaan hebben, we gezegd nee, we willen het principe dat één keer, als je één keer in die trein als het ware zit van een versterking, dat je moet tegen die norm versterkt worden, beoordeeld worden en versterkt worden. En daarnaast voor woningen die vergelijkbaar zijn, maar die niet in diezelfde stroom als daar zitten, vinden we dat er op zijn minst getoetst moet worden of de woning veilig is dan ten opzichte van de huidige normen, maar ook nog recht hebben op een compensatie. En dat is onder andere voor de woning in blok B die 30.000 euro geworden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de specifiek voor de Ommelanderstraat Blinkertlaan, dat zijn woningen, die woningen die in sloopnieuwbouw zitten, dat zijn allemaal woningen uit de zogenaamde batch 1588. Ook daarvoor gold, en dan moet ik al heel ver terug, in 2017, dat de regio ontzettend voor heeft moeten vechten destijds met toen nog minister Wiebes, om voor elkaar te krijgen dat de versterking die toen al heel ver gaande was, niet ruzieloos werd gestopt. En dat mensen die al in een traject zaten van versterking, zoals nieuwbouw, dat op dat moment niet gezegd werd, ja, aangezien het feit dat toen met de gaswinning dat werd afgebouwd, gezegd werd, nou, dan is die versterking niet meer zo hard nodig als destijds bedacht is, en we gaan eigenlijk die woning opnieuw beoordelen. En dat had inderdaad dan geleid tot een heel ander programma. Wat wij gedaan hebben, toen hebben we gezegd, nee, we zijn eraan begonnen, we kunnen, en dat geldt niet alleen voor deze woningen Ten Boer, maar ook voor andere woningen, dat moet gewoon afgemaakt worden op zoals het bedacht wordt. Dat is uiteindelijk in een financieel arrangement gekomen, zoals u kent, met wet 1588. Daarnaast waren woningen in die straten, waarvan een deel zat in al een versterkingsadvies had, die werden al tegen een nieuwe norm beoordeeld, en er zaten, en daar zitten al die 16 woningen in, die nu ons hebben benaderd inmiddels ook, en ook naar de rechter, tenminste zeggen naar de rechter te stappen, dat waren 16 woningen die helemaal niet meer in het versterkingsprogramma zaten. We hebben op twee manieren hebben als gemeente Groningen daar iets aan gedaan. We hebben ze al eerder onder de scope van de versterking gebracht, vanuit het idee van ja, het is raar dat de ene straat van de woningen wel worden beoordeeld en de andere niet. En vervolgens hebben we via het bestuursakkoord deze 16 woningen ook nog, of zijn er zelfs meer trouwens, ook nog deze woningen onder blok B gebracht. Dus dat wil niet zeggen dat ik nog steeds heel goed kan voorstellen vanuit de beleving van die bewoners. Als ze zien
dat er overal
staat. Ja, sorry.
Ja, het is lastig omdat u thuis zit, dus u kunt niet zien dat er vragen zijn. Ik heb nog een vraag van de heer Rebergen op dit punt van de ChristenUnie. En volgens mij wilde de heer Ubbens ook nog iets vragen. Maar dat handje is inmiddels weer verdwenen. Eerst de heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat de wethouder terecht aangeeft hoe het is gegaan. Maar het is wel een heel lang en technisch verhaal. En begrijpt de wethouder dan ook dat dit wel heel lastig uit te leggen is richting bewoners?
De wethouder.
Ja, natuurlijk. Maar volgens mij ben ik de laatste om te zeggen dat alles wat in de loop der jaren bedacht is, dat richting bewoners allemaal heel helder en makkelijk uit te leggen. Dus ik eindigde net ook mijn betoog door te zeggen dat ik buitengewoon goed kan voorstellen dat uit het beleven van de bewoners die het betreft, als je vanuit de bewoner redeneert en vanuit de situatie redeneert, dat dit buitengewoon veel vragen oproept. En inderdaad in de categorie valt van moeilijk uitlegbare of niet uitlegbare, hoe je het maar wil noemen, verschillen. En het is denk ik
dat
aan ons,
dat zullen
we ook. Ja,
okay. Wat mij betreft, de heer Ubbens had volgens mij ook nog een vraag op ditzelfde
punt. Ja, zeker, dank voorzitter. Ja, een beetje in dat verlengde, want ik denk dat kunnen inderdaad, wethouder geeft net aan, we hebben van alles gedaan, anders waren deze huizen misschien, als we niks hadden gedaan, geen bestuursakkoord was gesloten, dan was er voor deze mensen misschien nog veel minder geweest, was het verschil nog veel minder goed uitlegbaar. Maar goed, hoe moet ik die woorden van de wethouder nou interpreteren? Vindt hij nou niet ook dat we nog ons best zouden moeten doen om daar nog eens goed naar met z'n allen naar te kijken of dit wel de uitkomst is die we wilden. Want in het bestuursakkoord staan wel dingen over. We willen voorkomen dat er moeilijk dan niet uitlegbare verschillen zijn. Als die dan toch zijn, waarom zou je dan niet opnieuw proberen die verschillen weg te nemen? Dat is mijn vraag.
Ja, voorzitter, dat suggereert alsof de ruimte die in het bestuursakkoord was, heel veel meer ruimte bood dan wat we nu hebben gedaan. Wij hebben binnen de ruimte die we als lokaal bestuur hebben eigenlijk alles gedaan wat we kunnen doen om dit verschil zo klein mogelijk te maken. En ik zeg u wel, natuurlijk, ik zal de laatste zijn te zeggen dat het bestuursakkoord alle verschillen heeft weggenomen. Die verschillen blijven nu een keer. En in elke situatie, ook al zouden we een bepaald verschil die ruimte al zouden hebben, een verschil nog anders maken. Maar dan zijn er weer andere plekken waar die verschillen ook het geval zijn. Het gaat ook niet, dit zijn 16 mensen die dit nu hebben aangekaart. Maar ik kan u vertellen dat dit zijn 16 adressen, maar in totaal gaat het op bijna 100 adressen. Waar je, als je doorredeneert, dezelfde redenering over zou kunnen toepassen. Dus we moeten ons wel heel goed realiseren dat, dat de suggestie dat we met door bepaalde woningen in andere categorieën te plaatsen, dat was al niet eens mogelijk bij het bestuursakkoord. We hebben ze eigenlijk al in de hoogste categorie gebracht, namelijk blok B voor deze woningen. En meer zat er ook niet in. Maar zelfs zou je allerlei nieuwe categorieën toepassen, dat kan ook helemaal niet, maar zelfs dan zou je dat doen, dan nog blijf je met verschillen zitten. En het heeft te maken met het feit dat sommige woningen, of dat woningen op verschillende momenten zijn beoordeeld tegen een andere norm. En, maar één ding is gelijk, alle mensen hebben recht op een veilige woning. Daar gaan we vanuit. En we hebben voor een aantal adressen, waaronder deze woningen, via het bestuursakkoord geregeld dat ze ook nog een compensatie hebben gekregen.
Dan heeft u nog een korte vraag van de heer Dijk.
Ja, voorzitter. Volgens mij zei de wethouder een tijdje terug, heel terecht, dat bijvoorbeeld de bewoners van de Ommelandenstraat en Blinkertlaan, dat daar een strijd voor gevoerd moest worden om ervoor te zorgen dat, hè, met Wiebes toen, dat het in ieder geval nog voor hun ook geregeld wordt. Is de wethouder het met de SP-fractie, en ik neem aan ook met meerdere fracties hier, het eens dat het eigenlijk een permanente strijd is? Dus het leuk dat er een bestuursakkoord is gesloten, daar kan ik met u een discussie over aangaan, hebben we vaker ook gedaan. Ik heb net even een klein debatje gehad met de heer Bussoft over. Dat gaan we niet doen. Maar volgens mij zegt de wethouder wel iets heel cruciaals. Hij zegt, deze 16 gezinnen, die kaarten dit nu aan. Maar het gaat eigenlijk over 100 adressen, zegt hij. Ja, dan wil ik graag van de wethouder weten of hij ook van mening is dat we daar politiek de strijd voor moeten aangaan. Want dat betekent namelijk dat wij als gemeenteraad u ook daarbij kunnen helpen. Als het een permanente strijd is, want dat weet u ook, voor bijna iedere euro, bij ieder huis moet er bijna een strijd gevoerd worden helaas. Meneer, is hij dan met ons van mening dat wij als gemeenteraad het college ook moeten ondersteunen in die strijd voor bijvoorbeeld deze 16, niet alleen deze 16, maar 100 woningen, want die 16 gezinnen die ik gisteren heb gesproken, het waren er 10, die willen die strijd wel voeren met u.
De vraag is duidelijk, denk ik, meneer Dijk. U heeft daartoe ook een oproep gedaan. Woord is aan de wethouder en dan gaan we dit deel van de vergadering zo ook afronden.
Dit is ook precies natuurlijk het thema het probleem wat ik aansnij, want dit zijn, ik noem het, zijn 100 adressen die lijken op die 16, maar er zijn nog in ons hele aardbeving nog veel meer van dit soort verschillen. Alleen, ja, dan moeten we het echt met elkaar, dan kies je wel een hele andere. Ik ben het op zich eens trouwens met de heer Dijk in zich dat het een strijd is. Maar de insteek die wij hebben gekozen in de regio, en daar sta ik op zich ook nog steeds achter, is dat iedereen recht heeft op een veilige woning. En dat woningen beoordeeld moeten worden op op dat moment geldende normen. En inderdaad, dat leidt dat tot verschillen. En zolang die verschillen tot hele onuitlegbare verschillen leiden, dan moet er compensatie volgen. Dat hebben wij volgens mij geregeld in het bestuursakkoord. Op het moment dat u eigenlijk zegt, ja, eigenlijk heeft iedereen die eigenlijk te maken heeft met een versterkingsopgave, ja, recht in een vergelijkbare situatie op sloopnieuwbouw, dan zijn er misschien wel veel meer dan 100 woningen. En ik, eerlijk gezegd denk ik niet dat dat de weg is dat wij op moeten gaan. En dus ik wijs er alleen maar even op dat in zijn algemeenheid, wanneer je gaat zeggen van, alles moet gelijk, er mag geen verschil ontstaan, dat wel eens de uitkomst zou kunnen zijn. Volgens mij wil niemand dat. Wat niet wegneemt dat in dit specifieke geval, 16 mensen die hebben, daar gaan we uiteraard mee in gesprek. En daar gaan we onze mensen mee over in gesprek. En als het nodig is, komen uiteraard de burgemeester en ik ook langs. We gaan kijken wat hun argumenten zijn, of er iets in zit. Dan kunnen we zelf voor alle duidelijkheid binnen het bestuursakkoord niks doen. En ten tweede hebben ze ook aangegeven het juridische strijd te gaan voeren. Ook die zullen we met belangstelling volgen. Maar als ik nu zou zeggen van ja, iedereen die eigenlijk, en daar bedoel ik helemaal niks vervelends mee hoor, ook zeker niet naar deze mensen toe, maar als wij zouden zeggen dat iedereen, dat wij alle verschillen in de regio die ontstaan zijn, doordat er in één keer in de tijd andere normen zouden zijn, gelijk moeten trekken, ja dan, we hebben juist met het bestuursakkoord echt een andere keuze gemaakt om dan te kiezen voor compensatie en niet om iedereen elke woning te laten versterken ten opzichte van de norm uit 2018. Want dan, of eerder, sorry, 2015. Want dan zouden we echt een hele andere versterkingsopgave terecht zouden komen, die ook nog veel forser zou zijn en naar ons idee ook niet nodig zou zijn gezien de veiligheidsnorm.
Dan kijk ik nog eventjes rond en ook even naar de wethouder of u zo'n beetje alle vragen heeft beantwoord.
Nou, ik had nog wel een paar andere die ik graag even zou willen beantwoorden, maar dat kan staccato, hoop ik. Even kijken. Ja, de heer voor het bestuursakkoord dat ik had. Ja, dan had de heer Bussoft nog, en ook die werd ook ondersteund, dacht ik, door mevrouw Akkerman, over de 8 woningen ten post. Dat klopt wat daar staat. Hè? Dus dat erop lijkt dat deze woningen als gevolg van overbezetting te veel vraag niet behandeld zouden kunnen worden. Nou, ik ben het eigenlijk met u eens dat we daar iets aan moeten doen. Dus we gaan even kijken of we deze woningen toch wat sneller in overleg met de NCG, of we deze woningen toch wat naar voren kunnen halen. Het zijn allemaal bijzondere situaties. Elke woning is weer anders. Maar goed, we zullen daar zeker met de NCG over in gesprek gaan. Dus ik hoop wellicht kun ik daar al voor de raadsbehandeling in december al iets meer over vertellen. Dat geldt ook voor de punten die ook van de heer Bussel was over vragen. Kunnen ook de andere 127 adressen in de bouwimpuls. Ook daar zullen we met de NCG over in gesprek gaan. Ook de bouwimpuls zelf heeft natuurlijk weer een planning en een capaciteit. Dus even de vraag of dat past. Punt van de bouwkundige begeleider. Kijk, we hebben natuurlijk altijd een bewonersbegeleider, of die heeft de NCG. We kunnen natuurlijk bij NCG, volgens mij doet de NCG dat deels ook wel, maar ook vragen om daar ook desgewenst bouwkundige ondersteuning aan te bieden. Het is ook zo dat we bij de meer collectieve aanpakken, zoals bijvoorbeeld BES 1588, waar we het net over hadden, ook vanuit de gemeente mensen hebben rondlopen die zeer veel verstand hebben van meer bouwkundige zaken en die daar ook in adviseren en naast onze inwoners staan. Dan dacht ik dat ik de meeste specifieke vragen heb beantwoord. Ja, het punt van mevrouw Wijnen heb ik gehad. Ja, dus ik, om even af te ronden, dank voor uw steun voor het plan van aanpak zelf. Ook dank voor uw opmerkingen over onze mensen. Terecht dat u kritisch bent over het tempo en ook over dat de communicatie natuurlijk altijd beter kan. En daar kunnen we met elkaar ook, denk ik, een verbetertraject in doen. Over het specifieke punt van de 16 adressen in de Ommelandenstraat, daar gaan wij uiteraard met de bewoners over in gesprek. En in zijn algemeenheid kunt u ervan op aan, zowel als het gaat om capaciteit, als het gaat om middelen, dat wij samen met onze partners in de regio, ook een nieuw kabinet, aan zullen houden dat ze de middelen die nodig zijn om Groningen veilig te maken, zijn daarop zullen aanspreken, inclusief de gaswinning die natuurlijk niet mag worden hervat.
Dan zijn er nog 5 vragen voor u. Zullen we die 1 voor 1 belangs gaan? De heer Rehberg en ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben nog aandacht gevraagd voor de gevolgen die mensen, wat het met mensen doet, het hele proces van de gaswinning. En hoe ze daar ondersteuning bij kunnen krijgen en dat bij veel bewoners nog niet echt goed bekend is hoe ze daar toegang tot hebben.
Ja, we hebben daar natuurlijk op dit vlak de afgelopen tijd heel veel, voorzitter als ik mag trouwens, heel veel extra aan gedaan. Hè. Ook mijn collega Jongman is daar intensief bij betrokken, omdat voor de regio de ondersteuning en ook de gezondheidszorg beter te organiseren. Ik zie dat in het verlengde zeg maar, van de opmerkingen die ik gemaakt heb over de bekendheid van onze mensen en onze steunpunten. Dat wij eigenlijk dat we nog meer moeten doen dat mensen ons weten te vinden. Hè. Dus bijvoorbeeld het ondersteuningspunt in Woltersum. En dat bij al onze medewerkers, eigenlijk iedereen die bij de mensen thuis komt, bekend is. Dat we ook op dit punt aandacht en zorg kunnen aanbieden aan onze inwoners.
Dan nog een vraag van Klaassen van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kort nog heel even ingaan op de uitvoeringskracht van Nationaal Coördinator Groningen. Om er toch voor te zorgen dat het tempo straks kan doen wat wij allemaal graag willen. Was ik nog even nieuwsgierig of u nog, misschien heb ik het even gemist, wat we toch kunnen doen vanuit de gemeente om Nationaal Coördinator Groningen toch in staat te stellen om die uitvoeringskracht op orde te brengen.
Dank u wel. Ja, terecht punt hoor van heer Klaassen. Het is echt een punt van zorg. Dit hebben we ook wel richting de NCG geadresseerd. Hè. Alleen al het feit dat ze toch behoorlijk wat vacatures nog steeds eigenlijk permanent hebben. Dat geeft wel aan dat er gewoon tekort is aan capaciteit in deze markt die moeilijk te vinden. Kijk, we kunnen natuurlijk met elkaar gaan nadenken of ook als gemeente op zo'n manier met de NCG kunnen samenwerken dat we dingen dubbel doen. Dat we met één iemand 2 dingen tegelijk kunnen doen. Waar we zelf bijvoorbeeld aan denken is bijvoorbeeld voor bepaalde projecten een gemeenschappelijke projectleider die dan deels door de NCG en deel door de gemeente wordt betaald. Dat gaan we ook in het aanpak voor Groningen stad bijvoorbeeld ook zo doen. Zodat we voorkomen dat er uren nodig zijn om met elkaar te overleggen en die uren gewoon kunnen steken in het ondersteunen van onze inwoners en het aansturen van projecten. Dus op die manier denken we dat we nog extra vanuit de gemeente ook extra kunnen doen richting de NCG. Waarbij wel gezegd moet worden dat wij natuurlijk ook bij de gemeente op dit moment moeite hebben om onze capaciteit, uitvoeringskracht op orde te houden.
Ik zie dat de heer Klaassen blij is met het antwoord. Dat kan de wethouder helaas niet zien, dus bij deze. De heer Van Zoelen, Partij voor de Dieren.
Ja, dank. Ik maakte nog een opmerking over van we hebben eerder een lokaal van aanpak gehad en die kon eigenlijk uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Toen kregen we een update. Dus eigenlijk is mijn vraag toch nog, ja, ik zijn nog wel vragen over gesteld van, maar hoe bewaken we hier de voortgang van dit lokaal van aanpak? En als we vooruitkijken, krijgen we dan straks weer een update omdat deze niet gehaald is? Of is daar ook, zijn daar bellen die gaan rinkelen zodat we voortijdig kunnen ingrijpen?
Ja, voorzitter, kijk, het lokaal plan van aanpak wordt elk jaar vastgesteld met als doel, zeg maar, om u in staat te stellen, de prioriteiten zoals wij die voorstellen, te onderschrijven of daar van iets anders van te maken, zodat wij ook weer verder kunnen. Kijk, het is in die zin wel een lopend, een werkend document, of een veranderend document. Elk jaar worden zo nodig ook plannen bijgesteld. U vraagt vooral van hoe houden we de vinger aan de pols als raad? Nou, met de begeleidingscommissie spreken wij regelmatig hoe wij u blijven informeren over de voortgang. En wij zullen u gewoon te zijn steeds maar weer een update geven van als het nodig is in overleg met de begeleidingscommissie van de voortgang. Zodat u op elk moment in kan grijpen of vragen kan stellen aan het college wanneer u dat maar nodig acht. Dus dat lijkt me de manier om de voortgang gewoon met elkaar te bespreken. En dat moet zeker vaker dan één keer per jaar.
Dan had de heer Urbens geen vraag meer, geloof ik. En voordat ik dan de heer Dijk het woord geef om een vraag te stellen. Ik heb u ongeveer 4 minuten extra spreektijd gegeven. Dus zou u de vraag kort en bondig willen stellen?
Zeker, voorzitter. Ik verwacht ook niet per se direct een antwoord. Maar wij kregen signalen van bewoners dat er in bijvoorbeeld Jumbo de Beren allemaal advertenties hangen van bureautjes die willen adviseren bij aardbevingsschade. En ik vond het een beetje zorgwekkend dat er wat, omdat ik, wij waren duidelijk niet van de gemeente, zeg maar. Ik vroeg mij af of het college daarvan op de hoogte is en wat ze daarvan vindt en of ze iets aan wil doen.
De wethouder.
Oké, okay. Ja, nu kom ik zelf ook regelmatig hier in Bode Beren, dus ik zal er eens even op letten wat het is. Ja, kijk, we kunnen moeilijk iets natuurlijk ja, tegen de vrijheid van mensen om reclame te maken voor een bedrijfje doen. Maar het punt wat erachter zit inderdaad, dat zie ik wel, is dat het buitengewoon jammer zou zijn als er allerlei bedrijven zouden zijn met verkeerde bedoelingen, zeg maar, die mensen een poto draaien. Of dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Maar we hebben wel, denk ik, de plicht om onze inwoners daar voor te waarschuwen, mocht dat het geval zijn. Dus we duiken er even in en komen er even op terug.
Helder, dan kunnen we volgens mij dit deel van de agenda zo'n beetje afronden. Niet voordat ik in elk geval 2 duidelijke toezeggingen van de wethouder heb gehoord. En dat gaat over de bewoners en de wijk waarover de heer Bushoff sprak. Daar gaat de wethouder nog mee in gesprek. En voor de raad van 22 december komt de wethouder nog met een terugkoppeling over het gesprek wat hij heeft gehad met de NCG over welke woningen sneller versterkt kunnen worden. Dat klopt, denk ik, hè? Dan gaan wij naar het tweede punt van deze agenda. Dat gaat over de wisselwoningen, geagendeerd door de ChristenUnie. Een aantal fracties heeft net de vrijheid genomen om dat al bij het vorige onderwerp te betrekken. Dat is op zich niet erg. Als u daar nog iets aan toe wilt voegen, dan kan dat kort. Maar ik geef eerst de heer Rehbergen van de ChristenUnie het woord.
Ja, dat kan kort, denk ik, voorzitter. Want we hebben inderdaad die antwoord op de vraag over de wisselwoningen te Boer voor vanmiddag geagendeerd. De situatie aan de Ommelandenstraat en Blinkertlaan die lijkt opgelost te zijn. Fijn dat er in een gesprek daarvoor een oplossing gevonden is. En we kijken daarom wat breder naar de opgaven die in het plan van aanpak staan voor 2022 en de beschikbare wisselwoningen. Maar dat geldt ook voor als we verder vooruit kijken. En we vragen ons dan af of voor de verschillende dorpen en dan met name voor Ten Boer voldoende wisselwoningen beschikbaar zijn. Zo is de opgave in 2022 met 79 woningen uit de P90 en naast nog woningen uit de P-grijs fors groter dan het aantal beschikbare wisselwoningen. Dus graag een reactie van het college.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Bushoff.
Ja, ook nog kort, voorzitter, aanvullend op wat er dan al over gewisseld is. We zien natuurlijk dat de afgelopen tijd er soms best wel wat te doen is geweest over de oplevering bij, van nieuwe woningen. Dus daar hebben volgens mij in deze raad zijn er verschillende fracties geweest die daar vragen over hebben gesteld. Verschillende keren ook aan de orde geweest. En een heel aantal problemen die ermee waren, namelijk dat mensen terugkwamen in een bouwput, dat er nog geen pad was naar hun deur. Die zijn op dit moment volgens mij goed opgelost. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Kunnen we er niet voor zorgen dat in de toekomst we, voordat die bewoners terugkomen, eigenlijk er altijd voor zorgen dat er in ieder geval een aantal van dat soort basale voorzieningen getroffen zijn. Want schijnbaar lukt het de gemeente wel om dat te regelen en te organiseren nadat er wat onvrede was ontstaan daarover. Maar het zou mooi zijn als we die onvrede natuurlijk voor kunnen zijn als gemeente.
Dank u wel. Wie wil hierover nog het woord voeren? De heer Van Zoelen.
Ja, dank. Wij kunnen eigenlijk ons scharen achter de vraag van de heer Rehbergen. Wij vragen ons eigenlijk ook af of er niet of er wel voldoende wisselwoningen zijn. Er wordt dan verwezen naar het college van ja, die batch 1588 die moet zelf eigenlijk een tijdelijke woonruimte regelen. Maar als je dat zo kijkt, levert dit toch weer vertraging. Dus het is in ons belang dat dat proces doorvloeit. Dus onze vraag is eigenlijk ook, zouden we eigenlijk niet, er zijn nu 200 wisselwoningen beschikbaar, maar voor de zekerheid om het vlot te trekken en dat er niet obstakels komen, dat we toch gaan kijken naar mogelijkheden om extra wisselwoningen bij te bouwen.
Sorry, we hebben nog ruim de tijd, zie ik, dus u. De heer Dijk, SP.
Ja, voorzitter, het is ook heel kort, want volgens mij heeft de rest het ook al gezegd. Ik merkte ook inderdaad bij best wel veel bewoners dat het wat stress oplevert. En dat er bij het begin van een project wordt uitgegaan dat mensen A, terecht kunnen in wisselwoningen. Nou, dat is mooi. Maar twee, dat er ook vooruit wordt gegaan dat een bepaald percentage of een deel van de bewoners wel zelfvervangende woonruimte kan vinden. En volgens mij zit daar de stress en de druk op. Dan is eigenlijk inderdaad de simpele vraag die, heb ik gehoord, de heer Rehbergen en de heer Van Zoelen ook stelden. Wordt het niet tijd om te gaan nadenken over wat meer en wat ruimer in de wisselwoningen te zitten?
Zijn er van de fracties thuis nog mensen die het woord willen voeren? Mevrouw Akkerman van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de ChristenUnie om het op de agenda te zetten, dit onderwerp. Want het lijkt ons ook belangrijk dat op het moment dat je gaat versterken, dat mensen dan ergens kunnen wonen. En wij begrepen eigenlijk ook nog dat het voorbereiden voor het bouwen van wisselwoningen soms wel anderhalf jaar kan duren. En wij vroegen ons af of de wethouder ook daarin kansen ziet. En dan met name op het stuk waar de gemeente zelf natuurlijk invloed heeft qua regelgeving en processen om dat te versnellen. Zodat als je meer wil gaan bouwen, dat het ook wat sneller kan. Dank u wel.
Heeft verder nog iemand de behoefte om er iets over te zeggen? Of de fracties die al het woord hebben gehad, maar dachten te weinig tijd te hebben, nog iets willen toevoegen? Want we hebben nog bijna een uur over. Niet? Dan ga ik naar de wethouder voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerste punt van de heer Bushoff over, dat ging niet zozeer over de wisselwoningen, maar volgens mij over de oplevering van nieuwe woningen. Maar het is wel goed om daar even op te beantwoorden. Nou, kijk, ons beeld is niet, zoals de heer Bushoff zegt, dat wij pas in staat zouden zijn om dingen goed op te leveren wanneer bewoners daarover in protest kwamen. Dat kan soms het beeld zijn, maar naar ons idee hebben wij steeds, juist in overleg met bewoners, geprobeerd een goede oplossing te vinden. Dus niet zo dat we pas nadat we bewoners u belden of de krant belden, dat we in actie kwamen, tegendeel zelfs. Wat niet wegneemt dat er wel wat spanning op zit. En dat is niet direct weg te nemen met zeggen van we gaan betere communicatie doen of we gaan zaken anders doen. Het is gewoon simpelweg wel dat soms gewoon sprake is van een situatie die je heel erg kan vergelijken met als je in een nieuwbouwwijk of een herstructureringswijk woont. Terwijl het is vaak bijna onvermijdelijk dat er straten uit liggen. En de openbare ruimte is ook altijd datgene wat je als laatste aanpakt als de huizen al klaar zijn. En tegelijkertijd willen we dat mensen toch zo snel mogelijk weer terug kunnen in hun eigen huis. Willen ze vaak ook zelf ook wel, ook om tempo in de versterking en de beschikbaarheid van de wisselwoningen te zitten. Dus er blijft altijd een soort spanning op zitten, omdat mensen toch, en terecht denk ik, het gevoel hebben, ja, wij hebben hier niet al gevraagd om die versterking. En nu is onze woning eindelijk klaar en moet ook nog weken in een, bouwput leven, dan wel in een... Kijk, het minimale moet wel op orde zijn. Daar heeft de heer Bushoff gelijk in. Dat betekent inderdaad dat je gewoon schoon naar je woning moet kunnen komen. Dat betekent ook dat de straten, die kan er niet in liggen. Soms is dat soms een bouwweg, maar dat dat een beetje overfatsoenlijk is. We hebben het idee dat we dat nu in een verzandhal bijvoorbeeld uiteindelijk geregeld hebben. Maar ons idee is het niet zo dat we daarvoor protesten van bewoners nodig hebben. Wat we daar wel voor nodig hebben is goed overleg met ze. Want het zal altijd maatwerk moeten zijn en het zal ook van twee kanten altijd geven en nemen moeten zijn. Maar ja, we kunnen er altijd van leren, dat blijft voor openstaan en het blijft een terecht aandachtspunt. Dan de wisselwoningen.
Heel kort.
Meneer Bushoff.
Ja, volgens mij helemaal terecht dat er altijd een soort ongemak zal zijn als je terugkomt in een soort bouwput. Dat kun je niet voorkomen, denk ik. En het was ook niet de bedoeling om de suggestie te wekken dat alleen na protest van inwoners iets beter gaat. Maar volgens mij is het voorbeeld van een Verzandhof nou eentje waarvan we kunnen leren en kunnen kijken van, hey, kunnen we dat in de toekomst vaak op die manier in ieder geval aan de voorkant samen met bewoners zo gaan regelen. Dus dat was meer de insteek van de vraag. Maar ik begreep dat de wethouder ook zei van, ja, daar kunnen we van leren, dus dat gaan we zo doen.
Ja, zeker, voorzitter. De heer Bushoff heeft helemaal gelijk dat je elke situatie weer nieuwe inzichten biedt, zowel in de techniek als in de communicatie. Dus ik denk dat sluit eigenlijk ook het punt aan wat mevrouw Beija maakte, dat we de techniek en de belevingswereld van de bewoner, die zie je ook hier soms enorm uit elkaar lopen. Dus dat is denk ik een terechte opmerking. Even kijken, dan het punt van de wisselwoningen. Ja. De heer Dijk wijst bijvoorbeeld op het punt van, ja, we gaan er altijd vanuit dat een deel van de mensen zelf voor vervangende woonruimte zorgt. Dat is ja ook gewoon op basis van het feit dat mensen dat zelf graag willen. En dus we gaan daar natuurlijk, het is niet zo dat het per se nodig is, hè. 1588 trouwens een ander verhaal, maar dat heeft met die specifieke afspraken daar te maken. Het is gewoon zo dat we ervan uitgaan dat een aantal mensen dat doen, ook omdat ze het vaak willen en ook doen. Dus het is niet zo dat we dat als drukmiddel willen gebruiken, in tegendeel zelfs, maar juist die mensen die mogelijkheid te bieden. En je ziet vaak dat in de berekeningen die we moeten maken, hoeveel is er nodig, hoeveel tempo kunnen we maken, kunnen we gewoon op basis van ervaring van een bepaald aantal uitgaan. Maar dat is niet bedoeld om mensen onder druk te zetten. Zo ook bij de 1588, Ommelandenstraat Blinkertlaan, ook al even in de vorige aan de orde gekomen. Er is daar eens een bijeenkomst geweest, waar de burgemeester en ik waren. Het leek er eigenlijk op alsof, de heer Zenzoelen haalde het ook aan, in beeldvorming snap ik ook wel dat hij dat zegt, dat daar het tekort aan wisselwoningen de bottleneck was, bleek uiteindelijk toch net iets anders te liggen, maar dat neemt niet weg. Dat daar wel een oplossing voor gekomen is, waarbij we samen met de bewoners en met de aannemer de planning zo hebben gemaakt dat er niet, dat men niet in twee groepen hoeft, maar dat er een soort doorlopende planning kan zijn, waar uiteindelijk ook voldoende wisselwoningen voor beschikbaar zijn. Dus dat is ook een ingreep die we hebben gedaan, die inderdaad tot succes heeft geleid. Dan de vraag van, zijn de algemeenheid tekorten aan wisselwoningen te verwachten? Nou, we verwachten voor 2022 dat niet, zoals het nu lijkt. Maar dan zijn we, en ook voor lange termijn, denken we dat we voldoende moeten hebben. Maar er zijn wel een paar dingen voor nodig. We hebben nu in de planning, bijvoorbeeld in Woltersum, een aantal wisselwoningen staan. U heeft ook gezien dat in Woltersum dat nog niet een makkelijke discussie is. Hè, want vind maar eens een plek waar iedereen blij mee is. Dat is best ingewikkeld. En dat is misschien ook wel het grootste risico in het bereiken van voldoende wisselwoningen. En er moeten wel plekken voor zijn. En die plekken moeten ook een beetje haalbaar zijn en op draagvlak kunnen liggen. En mevrouw Akkerman zegt dan van ja, wat kan de gemeente dan doen, zeg maar, om dingen te versnellen in het proces? Nou, heel veel. Hè? Zeker als het gaat om vergunningen, dat doen we ook allemaal. Maar wat we natuurlijk wat moeilijker is op het moment dat echt ook maatschappelijk natuurlijk wel een ingewikkelde discussie is. Want iedereen vindt het belangrijk dat er wisselwoningen komen, maar het wordt, en dat begrijp ik ook heel goed, ingewikkelder wanneer je die voor een vrij lange periode bijvoorbeeld je uitzicht aanmerkelijk verminderen. En daar moeten we dus een evenwicht tussen lusten en lasten in zo'n dorp vinden. En dat is, dat zie je ook dat het niet altijd te gemakkelijk is. Wat we ook proberen, dat doen we dus in Ten Boer, is dat wij vooruitlopend op definitieve ontwikkeling een aantal woningen eerst als wisselwoning gebruiken en dan op een andere manier. Dat is ook nog een manier waarop wij het aanbod kunnen vergroten. Dus vooralsnog verwachten wij die problemen niet voor de korte termijn. Maar dit blijft een punt van aandacht. En ik kan me ook voorstellen dat net als met de rest van het plan van aanpak, wij u gezette tijden hier even met u over schakelen over wat er speelt in de verschillende dorpen en welke oplossingen we hebben en welke risico's wij zien. Tot zover.
Dank aan de wethouder voor de beantwoording. Ik zie dat iedereen tevreden is. Dan werd ik erop gewezen dat ik iets ben vergeten te vragen. En dat gaat over de raadsvoorstel wisselwoningen. Lokaal plan van aanpak. Of dat conform naar de raad kan. Of conform plus motie. Of de heer Dijk die... Conform plus motie. Het hoeft niet als discussiestuk. Dan doen we dat. Dan dank ik u allen voor uw komst. Wens ik u voor straks wel thuis. Of nog vergadersucces. En u kunt iets eerder ongeveer een uur aan de maaltijd beginnen. Dus eet smakelijk voor straks.
Eet smakelijk.